Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen.
Beste vrienden luisteraars, dit waren de laatste publieke woorden van onze paus Franciscus. Hij overleed op paasmaandag om 7:35 in zijn geliefde residentie, het Santa Marta Huis. Zoals kardinaal Kevin Farrell, kamerlingo van de Apostolische Kamer, officieel afkondigde om terug te keren naar het huis van de Vader. Zijn hele leven was gewijd aan de dienst van de Heer en zijn kerk. Hij leerde ons de waarden van het evangelie te leven met trouw, moed en universele liefde, vooral ten gunste van de armsten en de meest gemarginaliseerden.
Wel, beste luisteraars, voor deze rots in de branding van vandaag was eigenlijk al voorzien een zoveelste nieuwe uitzending met een bloemlezing uit de homilie van paus Franciscus, die hij bijna elke morgen hield, 's morgens in de kapel van het Santa Marta huis.
U hebt trouwens verscheidene homilieën kunnen aanhoren in de loop van de voorbije jaren. Het waren steeds zeer mooie, praktische wenken voor in ons leven als christen. Wel, wat kan er beter passen naar aanleiding van zijn overlijden om zijn boodschap, die hij steeds op een eenvoudige en duidelijke wijze doorgaf, door te nemen in deze uitzending. We zijn ook gewoon voor een dergelijke uitzending regelmatig aangepaste muziek te laten horen. En we stellen voor te starten met een speciaal lied uit de jaren 50 van de Orioles, Crying in the Chapel, eigenlijk met een mooie tekst gericht aan de Heer.
Je zag me huilen in de kapel, gewoon een eenvoudige kapel, waar alle goede mensen naartoe gaan om te bidden. Ik bad de Heer om sterkte. Ja, we komen samen in de kapel om te zingen en de Heer te loven. Neem je problemen mee naar de kapel. Ga op je knieën en bid, en dan zullen je lasten lichter zijn.
You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. I am happy with the Lord. Just a plain and simple task, where all good people go to pray. I prayed the Lord that I'll grow strong as I live from day to day. I searched, but I couldn't find no way on earth to find peace of mind. Now I'm happy in the chapel, where people are of one accord. Yeah.
as we gather in the chapel, just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to find peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighted, and you'll surely find a way.
Een van de homilieën van onze paus kreeg als titel: Laat ik God met mij op weg gaan. Het evangelie van die dag kwam uit Matteüs, met de lange geslachtslijst, de stamboom van Jezus, die werd voorgelezen. En de paus betitelde deze lijst als een lijst van heiligen en zondaars. Ondanks alles gaat de geschiedenis in gang, omdat God wil dat de mensen vrij zijn. En hij vervolgde op zijn speciale manier, verwijzend naar de schepping.
God is geen tovenaar die met een toverstokje schept. Hij heeft de schepping aan haar interne wetten overgelaten om zich te ontwikkelen. Dit geldt ook voor de mens. Op de zesde dag van het verhaal, wanneer de schepping van de mens komt, gaf God de mens een andere autonomie, de vrijheid.
En God sprak tot de mens om voortgang te maken in de geschiedenis. En we kennen het verhaal uit Genesis waar Adam en Eva ontrouw werden aan God. En paus Franciscus vervolgde toen: zelfs wanneer de mens zijn vrijheid verkeerd gebruikte, deed God hem een belofte. En de mens verliet dan toch het paradijs met hoop. Zijn weg verloopt niet in eenzaamheid. God gaat met de mens op weg, omdat God een God is van de tijd, God van de geschiedenis, en een God die met zijn kinderen op weg gaat. En de paus vervolgde hoe die vrijheid die de mens krijgt, toch dan ook geen onafhankelijkheid betekent.
God gaat met rechtvaardigen en zondaars op weg. Hij gaat op weg met iedereen om te komen tot de definitieve ontmoeting. De Heer die met de mens op weg gaat, is ook de Heer van het geduld. Met al die generaties, met een geschiedenis van zonde en genade, is God geduldig.
En de paus besloot: het evangelie eindigt deze eeuwenoude geschiedenis in een klein dorpje met Jozef en Maria. De God van de grote geschiedenis is ook aanwezig in de kleine geschiedenis, omdat hij met iedereen op weg wil gaan. En de paus, zoals telkenmale, nodigde ieder van ons uit tot een gewetensonderzoek en plaatste als voorbeeld de Maagd Maria. Heel klein, heilig, zonder zonde, zuiver, op voorhand uitgekozen om moeder van God te zijn.
Laat ik de Heer met mij op weg gaan in mijn geschiedenis, of wil ik alleen op stap? Laat ik hem mij liefkozen, helpen, vergeven, dragen om tot de ontmoeting met Jezus Christus te geraken. Laat ik de Heer toe, geduldig met mij te zijn.
Het einde van die weg van de mens is de ontmoeting met de Heer, en deze weg in het gezelschap van de Heer geeft vrede des harten, besloten paus. We gaan luisteren naar het lied Jeruzalem, stad van goud, gezongen door Christian Verwoerd. Het hemelse Jeruzalem, de hemel waar we allemaal verwacht worden.
Ja, beste luisteraars, we zijn in het jubeljaar, door deze paus uitgeroepen in het teken van de hoop, maar dus ook de vreugde.
Ja, zeker, want in een van die homilieën zei onze paus ooit: als je een lijkbidders gezicht hebt, hoe zal men dan kunnen geloven dat je een vrijgekochte bent, dat uw zonden vergeven zijn? Pessimisme is niet christelijk.
De heldere lucht boven de bergen, de geur van cederhout, wordt door de zachte wind gedragen, daar rond die stad van goud. De stenen liggen koud te rusten, zij zien al eeuwen. Hoe mensen deze stad begeren, de pelgrim droomt hiervan. Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God herstelt en bouwt. Ik zal jou nooit, nee, nooit vergeten, jij. Het water stroomt weer uit de bronnen, de pleinen zijn gevuld. Je hoort de shofar bij de tempel, hier wordt Gods woord vervuld. Kom, neem van hier de weg nu oostwaarts, richting de Dode Zee. Langs Jericho, daar in de verte, dalen we af daarheen. Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God herstelt en bouwt. Ik zal jou nooit, nee, nooit vergeten, jij. O, er zijn er veel die jou bezingen, ik ben maar één van hen. Toch wil ook ik mijn liefde tonen aan jou met hart en stem. Ja, als ik je naam hoor, ga ik stralen. O, mooiste woonstad ooit. Ik mag mijn rechterhand vergeten, maar jou vergeet ik. Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God herstelt en bouwt. Ik zal jou nooit, nee, nooit vergeten. Jij bent van mij. Jeruzalem, Shel Zahar, Veshel Nechoshet, Veshel. Hallelujah, Shirai.
Laat ik God met mij op weg gaan, was de grote vraag van paus Franciscus in de vorige homilie. In een andere homilie bevestigde hij: God houdt van ons als een papa, een vader. En de eerste lezing van die dag kwam uit de profeet Jesaja. Zijn tederheid verspreidt zich over al zijn schepselen. Het beeld van God voorgesteld door deze profeet Jesaja is het beeld van een God die tot ons spreekt als een vader tot zijn kind en die zijn stem verlaagt op het niveau van het kind en het geruststelt als strelend en zeggend: heb geen angst en ik kom je helpen.
God is terzelfdertijd een vader en een moeder. Hij dringt in ons. Hij maakt zich klein om zich verstaanbaar te maken aan ons, opdat we hem zouden vertrouwen en tot hem kunnen zeggen: Abba, papa. Dat is de tederheid van God.
En de paus vervolgde: het is de grote God die zich klein maakt. En in zijn kleinheid stopt hij nooit groot te zijn. Hij is tegelijk groot en klein, en in deze dialectiek schuilt die tederheid van God. De grote God die zich klein maakt en de kleine God die groot is. En de paus verwees naar die kleine God in een voederbak. God is echt een papa, legde Franciscus uit. En hij vraagt dan ieder van ons om onze relatie met God eens te bekijken. Ben ik in staat op die wijze te praten met de Heer? Of heb ik angst? Dat ieder voor zichzelf antwoordt op die vraag.
Dan volgde een nieuwe vraag. Waar kan ik dan die tederheid van God vinden? Waar is de plaats waar die tederheid van God zich het meest manifesteert?
En Franciscus gaf zelf het antwoord en zei:
in onze wonden. Het is via onze wonden dat God ons geneest. En de paus haalde even de parabel aan van de barmhartige Samaritaan. Iemand boog zich over de man die werd aangevallen door rovers. Hij verzorgde zijn wonden en betaalde zelf voor zijn verzorging en genezing. Zie hier de plaats van Gods tederheid, onze wonden.
En de paus besloot en riep op om in de dag regelmatig de volgende uitnodiging van de Heer te overwegen.
Kom, laat me je wonden bekijken. Ik wil ze genezen.
En beste vrienden, we gaan luisteren naar Eleni en Sarah Young met Come, Thou Fount of Every Blessing. Kom naar de bron van alle zegeningen. Bind mijn dwalende hart aan u. Hier is mijn hart. Neem het en verzegel het.
Every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy, never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious song. Upon it, Mount of thy redeeming love. Here I raise my heaven. Jesus served me when a stranger wandering from the fold of God. Here to rescue me from danger, interposed his precious blood.
In de vorige homilie benadrukte de paus de tederheid van God, die zich uit in zijn kleinheid, terwijl hij zo groot is. En die tederheid vinden we als we onze wonden, grote of kleine, aan hem aanbieden en ons laten verzorgen. En zo kwam de paus in een andere homilie terecht bij het gebed, waarin we uiteraard onze wonden, onze pijnen, kunnen verwoorden. En deze dag was het een zeer passende lezing uit het boek Job, hoofdstuk 3. En de paus vatte het eerst wat samen. Job, zegt hij, werd op de proef gesteld, verloor heel zijn familie, al zijn bezit, zijn gezondheid en heel zijn lichaam werden afstotelijke wonden. Job, zijn geduld was ten einde en hij begon verkeerde dingen te zeggen. Maar Job werd echt, hij werd eerlijk ten overstaan van God. Maar, stelde de paus de vraag, belasterde hij God? En toen Jezus op het kruis uitriep, God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Belasterde Christus dan God?
En de paus vervolgde: in werkelijkheid had Job altijd de gewoonte de waarheid te zeggen. En dit was de waarheid die hij op dit moment ervaarde. Zijn opstand werd een gebed, want bidden is echt, waarachtig worden tegenover God. En Job kon toen niet anders bidden. Een echt gebed komt uit het hart, uit de werkelijkheid van wat men nu beleeft. Moeilijke momenten waarin de hoop tekortschiet, momenten zonder uitzicht.
En de paus richtte zich dan tot, en ik citeer, personen die moeilijke, pijnlijke momenten doormaken. Personen die zoveel verloren hebben, of die zich alleen en verlaten voelen. Personen die tegen God in opstand komen en vragen, waarom? En paus Franciscus verklaarde toen duidelijk, blijf zo bidden, want ook dat is gebed. Er zijn zoveel mensen die zich vandaag in eenzelfde situatie bevinden als Job. Zoveel goede mensen begrijpen niet wat hen overkomt en waarom het hen overkomt. Zoveel broeders en zusters zijn zonder hoop.
De paus gaf daarna het voorbeeld van grote tragedies. Mensen die, omdat zij christen zijn, verjaagd worden uit hun woning en niets meer hebben en zich de vraag stellen: Heer, ik heb in u geloofd, waarom nu dit? Is het een vervloeking, Heer, in u te geloven? Hij voegde er nog aan toe: bejaarde mensen die opzij geschoven worden, zieken, eenzamen in ziekenhuizen.
Maar daartegenover klaagde onze paus het theater aan van degenen die een te gemakkelijk leven hebben en die al om kleine dingen, die hun ziel verduistert, al kwaad zijn op God en dan niet meer naar de mis gaan en die zich toch voelen als martelaars. Ten overstaan van zoveel broeders en zusters die echte moeilijkheden kennen, is dat theater niets waard. En Franciscus beloofde de steun van de kerk voor diegenen die echt in moeilijkheden verkeren. En tot besluit stelde hij twee houdingen voor.
Voor eerst je hart voorbereiden op de komst van zo een duisternis in je leven. Want alle gedoopten kennen ooit een nacht. En ten tweede met de kerk bidden voor de broeders en zusters die ballingschap, duisternis en lijden ondergaan en de hoop verloren hebben. Te bidden voor al die Jezussen die overal ter wereld lijden.
Beste vrienden, ik stel voor dit even te laten bezinken en te luisteren naar een volgend bijzonder lied gezongen door Chris de Burgh. En de titel luidt The Last Time I Cried. De laatste keer dat ik huilde, kon ik de mensen zien, lang geleden in de regen. Wachtend, terwijl de soldaten ze allemaal in een trein zetten. De ogen vol met tranen. En het woord is hetzelfde. 1000 jaar lang. Eli, Eli, lama. O Heer, waarom heb je me verlaten?
The last time I cried, I was sitting home and it was deep in the night. Staring at the shadows and the flickering lights. Giving all that. Put them all
child, my child here asleep, and the soldier who smiled, the man was me. Eli, Eli, lama, oh Lord, you have forsaken.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden luisteraars, in deze uitzending overlopen we nogmaals enkele homilieën van onze paus tijdens de mis morgens in de kapel van het Santa Marta Huis. De kapel in zijn thuis, waar hij zo graag leefde en werkte. En ik recapituleer even. De paus spoorde ons aan om God te laten meestappen in ons leven, want God is voor ons als een papa, vol tederheid, en aan wie we onze wonden mogen tonen om ze te laten genezen. Dat is de kern van ons gebed. En dat gebed mag werkelijk een uiting zijn van onze gemoedstoestand, onze gevoelens, zelfs al zijn die opstandig tegen God. Het gebed moet oprecht zijn, en dit naar het voorbeeld van Job in het Oude Testament. En de paus raadde ons twee houdingen aan. Voor eerst ons hart toch voorbereiden op donkere momenten in ons leven, want die zijn er altijd. En ten tweede te bidden met de kerk voor diegenen die donkere momenten meemaken. En zo ligt hier een andere homilie met als thema: Hij, Jezus, is er altijd. Het evangelie van die dag was de afscheidstoespraak van Jezus tijdens het laatste avondmaal voor zijn lijden. En onze paus sprak:
Jezus is bedroefd, iedereen is bedroefd. Jezus heeft gezegd dat hij door een van hen zal worden verraden. En iedereen voelt aan dat er onheil voor de deur staat. Maar Jezus begint zijn leerlingen te troosten. Een van de werken des Heren is om te troosten. De Heer troost zijn leerlingen, en wij zien hier hoe Jezus dat doet.
Er zijn verschillende manieren om te troosten. Heel authentiek, zeer nabij, ofwel eerder formeel, zoals een telegram sturen van medeleven die niemand troost brengt, maar wat eerder geveinsd is. Een formaliteit? En de paus stelde de vraag:
maar hoe troost de Heer? De eerste manier is nabijheid. nooit afstandelijk. Ik ben er. Dat mooie woord, ik ben er. Ik ben hier, bij u. Dikwijls zonder woorden. Maar wij weten dat hij er is. Hij is er altijd. Deze nabijheid is de stijl van God. De Heer troost door zijn nabijheid. De kracht van nabijheid, van aanwezigheid. Weinig woorden, maar nabij.
Een tweede manier van Jezus om te troosten is de waarheid spreken. Jezus spreekt de waarheid. Hij zegt geen formele dingen die leugenachtig zijn, zoals wees maar gerust, want alles gaat voorbij, er zal niets gebeuren.
Nee, hij zegt de waarheid. Hij verborg de waarheid niet. En de waarheid was, ik ga weg, ik ga sterven. Hij zei het simpel en zacht, zonder te kwetsen. Wij staan tegenover de dood. Hij verborg de waarheid niet.
En de derde manier is, en de paus haalt telkens een stukje uit het evangelie, Jezus troost en hij geeft hoop. Ja, het is nu een slecht moment, maar laat uw hart niet verontrust worden, gelooft ook in mij. Ik zeg u één ding, in het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. Jezus zal als eerste de deur open doen, de deur waardoor wij allemaal zullen gaan. Als ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij, opdat ook gij zult zijn waar ik ben. Jezus, sprak de paus, keert telkens terug als iemand van ons deze wereld aan het verlaten is. En dit is hoop. Hij zal terugkomen om ons bij de hand te nemen en mee te nemen. Hij zegt niet dat ge niet zult lijden. Nee, hij zegt de waarheid. En de waarheid is dat het op dit moment een slecht moment is. Er is gevaar en dood. Maar laat uw hart niet verontrust zijn. Blijf in vrede. Deze vrede die de basis is van iedere vertroosting. Want ik zal komen en u bij de hand nemen en ik zal u brengen waar ik ben. En de paus besloot, vragen wij de genade te leren ons door de Heer te laten troosten. De vertroosting van de Heer is waarheid. Het is geen bedrog, geen verdoving, nee. Ze is nabij, waar en opent voor ons de deur van de hoop.
Dus, beste vrienden, nemen we zeker in ons gebed de zielerust op van onze paus Franciscus. Ook voor hem geldt wat hij zelf zo vurig verkondigde en geloofde, dat Jezus bij een overlijden telkens terugkomt om u op te nemen. En deze vertroosting is onze hoop.
En de hoop, beste vrienden, is dan ook het grote thema van dit jubeljaar door deze paus uitgeroepen. En we gaan luisteren naar de hymne voor dit jubeljaar 2025.
No!
Beste vrienden, graag sluiten wij af met nog enkele uitspraken van onze overleden paus Franciscus. Tijdens de coronacrisis werden deze heilige missen vanuit de kapel van het Santa Marta huis live uitgezonden en zo kunnen we hem nog eens laten horen op de radio. Het handelde over ons openstaan voor het erkennen van Jezus in ons leven.
De paus benoemde toen een vijftal hindernissen op, die hij antipathieën benoemde. Rijkdom, onbuigzaamheid, lusteloosheid, klericalisme en de geest van de wereld.
En dit geeft een zeer mooi beeld weer van de ingesteldheid van onze dierbare paus. En we gaan luisteren.
Sono come antipatie previe, diciamo così, che non ci lasciano andare avanti nella conoscenza del Signore. La prima di tutto sono le ricchezze. Anche tanti di noi che siamo entrati per la porta del Signore, poi ci fermiamo e non andiamo avanti perché siamo imprigionati delle ricchezze.
De eerste, zegt de paus, is rijkdom. Velen van ons zijn wel door de deur van de Heer binnengegaan, maar ze zijn dan gestopt en gaan niet verder, omdat zij gevangen zitten in rijkdom.
De Heer was hard ten overstaan van rijkdom. Heel hard. Hij zei namelijk dat het voor een kameel gemakkelijker is door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke in het rijk der hemelen. Dat is hard.
Moeten wij dan in armoede vervallen? Stelde de paus de vraag. Nee. Maar evenmin slaaf worden van rijkdom. We mogen niet leven voor rijkdom, want rijkdom is een heer. De heer van deze wereld. En we kunnen geen twee heren dienen. Rijkdom hindert ons.
Een tweede antipathie of hindernis, welke de paus aanhaalde, was de volgende.
Un'altra cosa che impedisce di andare avanti nella conoscenza di Gesù, nell'appartenenza di Gesù, è la rigidità di cuore, anche la rigidità nell'interpretazione della legge. Gesù rimprovera i farisei, i dottori della legge, per questa rigidità.
Iets anders dat ons belet om Jezus te kennen, om bij hem te horen, is de onbuigzaamheid van het hart, ook strakheid in de interpretatie van de wet. Jezus verweet deze onbuigzaamheid aan de farizeeën en de wetgeleerden. En hij vervolgde: onbuigzaamheid is nog iets anders dan trouw. Trouw is altijd een gave van God. Onbuigzaamheid is mezelf in veiligheid stellen. Dat houdt ons ver van de wijsheid en de schoonheid van Jezus. Onbuigzaamheid ontneemt u de vrijheid.
En zo kwam paus Franciscus aan, een derde antipathie, die ons hindert om Jezus te leren kennen.
Un'altra cosa che non ci lascia andare avanti nella conoscenza di Gesù è l'acidia. Quella stanchezza. Pensiamo a quell'uomo della piscina, 38 anni lì. L'acidia ci toglie la volontà di andare avanti.
Nog iets dat ons hindert om Jezus beter te leren kennen, is lusteloosheid. die moeheid. Denken we aan de man bij de badinrichting. 38 jaar lang lag hij daar. Lusteloosheid. Zij ontneemt ons de wil om verder te gaan.
E tutto è sì, ma no, adesso no, no, ma che ti porta al tepore e ti fa tiepido, no? Ma l'acidia.
Ja, maar nee, nu niet. Het maakt ons lauw.
Een volgende ernstige negatieve houding die de paus aanhaalde, was het klericalisme. Klericalisme is zich in de plaats stellen van Jezus. Wie klericaal is, ontneemt gelovigen de vrijheid van het geloof. Het is een ernstige ziekte in de kerk. En tenslotte haalde de paus nog een laatste obstakel naar boven.
Poi un'altra cosa che ci impedisce andare avanti, entrare per conoscere Gesù, per confessare Gesù, è lo spirito mondano. Quando l'osservanza della fede, la pratica della fede finisce in mondanità, e tutto è mondano. Pensiamo alla celebrazione di alcuni sacramenti in alcune parrocchie, quanta mondanità c'è lì, e non si capisce bene la grazia, la presenza di Gesù.
Wat ook iemand belet om voor te gaan, om Jezus te kennen en te erkennen, is de geest van de wereld. De observantie van de wet of de geloofspraktijk eindigt daardoor in de geest van de wereld. Alles wordt werelds.
Denken we aan de viering van bepaalde sacramenten in sommige parochies. Hoe werelds. Men begrijpt de genade van de aanwezigheid van Jezus niet goed. Het zijn dingen die ons verhinderen om tot de schapen van Jezus te behoren.
Zo, beste vrienden, de tijd zit erop. We denken dat deze homilieën spontaan uitgesproken tijdens de ochtendmissen in de kapel van het Santa Marta-huis de diepe ingesteldheid weergeven van deze paus. Een paus die eigenlijk vooral een pastorale paus was. Zeker nodig in deze tijd, waar de barmhartigheid van God o zo nodig is. De Heilige Geest weet wel goed wat de wereld en de kerk op bepaalde momenten nodig hebben.
Hij was als een volkse parochiepastoor die ten volle leefde voor zijn parochianen en hen aanspoorde de periferie in te trekken om Jezus te verkondigen.
En u hoort nog even paus Franciscus met de volgende vraag naar ieder van ons. Vragen wij aan de Heer de genade om te begrijpen wanneer ons hart begint af te zwakken en weg te glijden, zodat we komen stil te staan. Zijn genade en zijn liefde zullen ons daarvoor beschermen als wij het hem vragen.
We danken jullie hartelijk voor het luisteren en blijven één in het gebed voor zijn zielerust. Bidden we deze dagen ook vurig tot de Heilige Geest voor de keuze van een nieuwe paus naar het hart van Jezus.
Chiediamo al Signore la grazia di capire quando il nostro cuore incomincia a indebolirsi e a scivolare per fermarci. Sarà la sua grazia e il suo amore a fermarci se noi lo preghiamo.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua, benedica Dios omnipotente, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen.
Thank you. jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse.